Gemeente. Hartelijk welkom deze zangdienst op paasmaandag waarin Dominic Kop uit Dokkum voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Riemke Dijkstra. De collect is voor eigen kerk. Aanstaande woensdag is er weer een open ochtend van 10 tot 12 uur voor iedereen die belang heeft bij een luisterend oor of een spelletje wil doen. Dit alles onder het genot van een knopje koffie of thee. Na de dienst is er geen koffie drinken. Deo Valente is er volgende week of aankomende zondag dienst om 10 uur en in deze dienst gaat eveneens Dominic Koppen voor. We hopen samen op gezegende dienst en ons intochtslied is gezang 215 alle versen.
Broeders en zusters, laten we bidden om een zegen over deze dienst. Vader in de hemel, we komen hier op tweede pasdag, hier aan de Boelerslaan, samen met u, Heer, tot u, om u te loven en te prijzen, want u bent de levende God. U bent door uw Vader opgewekt uit de doden. En omdat u bent opgewekt uit de doden, zullen wij, als we eenmaal sterven, door u meegenomen worden naar de overkant, naar het paradijs, naar het nieuwe Jeruzalem. Heer, wat een voorrecht dat we zo'n toekomst voor ogen hebben. Dat wij veilig zijn ook na dit leven. Maar dat wij ook nu al geborgen zijn bij u, want u bent de levende God. U bent onze Heer en Heiland. U bent opgestaan uit de doden om ons op te wekken en mee te nemen in het nieuwe leven met u. Heer, daar willen we heel diep voor danken. En we danken u dat we vanmorgen hier als gemeente bijeen zijn om u door middel van de liederen en de gebeden te loven en te prijzen voor alles wat u gedaan hebt, maar ook nog steeds doet tot aan het einde der tijden toe. Heere, dank u voor al die zegen. We bidden u voor de mensen die thuis met ons meeluisteren. Zegen hen, Heere. U kent hun noden, hun verdriet, hun eenzaamheid. Vader, wees met een ieder. Sla gij uw arm om hen heen en wilt u troost en uitkomst geven. En zoals wij zijn, Heer, wees bij ons. Vul de ruimte van dit kerkgebouw met uw Heilige Geest en met uw liefde, opdat wij met elkaar betrokken zijn op u. En dat alles mag leiden tot glorie van uw heerlijke naam, om Jezus wel. Amen. Gaat u maar weer zitten. Dan gaan we nu een paar liederen zingen. En het eerste lied is Kom in mijn hart. Gaan we nu zingen gezang 218, 1, 5, 6, 7, 8. Ik zeg het alle dat hij leeft. En daarna zingen we gezang 221, wees gegroet gij eersteling der dagen. Thank you. broeders en zusters. Ik zou, ja, trouwens ben ik achteraan ook goed te verstaan? Ja, prima. Ik zou jullie een gedeelte van het paasevangelie willen lezen uit het evangelie van Johannes. Johannes 20, en daar lezen we het volgende. En op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en ze zag de steen van het graf weggenomen. Ijlings kwam ze dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus lief had en zei tot hen, ze hebben de Heer weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en ze begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus. Hij kwam het eerst aan het graf en zich vooroverbuigende zag hij de linnen winsels liggen. Hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook hem volgende en hij ging het graf binnen en zag de winsels liggen. Maar de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de winsels liggen, doch opgerold terzijde op een andere plek. Toen ging ook de andere discipel die het eerst aan het graf gekomen was naar binnen en hij zag het en geloofde, want zij kende de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Kijk, broeder en zuster, dat van die winsel, dat is ook al een teken dat het bepaald geen grafroof geweest is. Kijk, het Sanhedrin, de schriftgeleerden en fariseeën, die verspreidde daarna de leugen van ja, hij, zijn lichaam is gestolen. Dat gebeurde in de oude tijden nog wel eens dat graven opengebroken werden en de lichamen meegenomen werden, omdat er juwelen, goud en noem maar op wellicht te vinden waren. Maar bij een grafroof namen die rovers zijn hele lichaam in één keer mee. Maar hier staat die winsters bleven liggen. En die winsters waren natuurlijk ook, het was al de derde dag, dan zitten ze al helemaal verstijfd om zo'n lichaam heen. Nou, als je een lichaam mee wilt nemen, dan moet je ook de winsters meenemen, hè? Want die zitten er stijf omheen. En toch, de Heere God heeft zijn zoon opgewekt uit de doden. Het is gewoon ontheven aan ook die winsters die er stijf omheen gerold zaten. Hè? Dat is een diep mysterie. En de hoofddoek keurig op een ander plekje. Dus het kan nooit geen grafroof geweest zijn. En Maria stond buiten dicht bij het graf wenende. Terwijl zij dan weende, boog ze zich voorover naar het graf en ze zag twee engelen zitten in witte kleren, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde waar het lichaam van Jezus gelegen had. En ze zeiden tot haar, vrouw, waarom weent gij? Ze zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende dat het de hovenier was en zei tot hem, Heere, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar, Maria. Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws, Rabuni, dat wil zeggen, mijn meester. Jezus zei tot haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen dat ze de Heere had gezien en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover deze lezing. Het is een prachtige lezing en we komen direct op terug, maar eerst wil ik eigenlijk nog eens even wat anders met u bespreken en dat is dit. Kijk, als je zo Pasen nadert en je hoort dat Jezus is opgestaan uit de doden, dan kun je natuurlijk altijd wel eens de vraag krijgen van omstanders of bij jezelf van, ja, wat betekent dat nou werkelijk, hè? De opstanding uit de doden. Ja, want in het Oude Testament was het wel vaker gebeurd dat God mensen had opgewekt uit de doden. In het Nieuwe Testament lezen we het een keer of drie. Ja, maar wat betekent het nou voor jou? En wat betekent het voor deze wereld? En dan is het zo, als je gaat nadenken over de opstanding, dan moet je altijd terug naar Golgotha. Wat er op de Paasmorgen beleden wordt en uitgezongen wordt door de kerk van alle eeuwen, dat is een bevestiging van wat er op Goede Vrijdag gebeurd is. opstanding, dat is één grote bevestiging van Gods wegen over dat wat zijn zoon gedaan heeft aan het kruis. Dus het kruis op Golgotha is een feestdag uiteindelijk. In de kerken zingen ze wel eens in mineur en paasmorgen, dat is majeur. Nou, het is eigenlijk allebei majeur, want het kruis, dat is de grote overwinning op zonde en dood. En de macht van de duivel is verslagen. Dus het zijn eigenlijk twee feestdagen. En je krijgt eigenlijk alleen maar goed zicht op Goede Vrijdag als je nog verder terugkijkt naar Israël en Jezus, die in het Oude Testament genoemd wordt de knecht des Heren. En dan denk ik aan de profeet Jesaja. Jesaja die leefde ongeveer 750 voor Christus. En die heeft op een gegeven moment voorspeld, hij heeft natuurlijk vele profetieën uitgesproken, maar ook over de Messias die komen zou. En die wordt niet Jezus genoemd, die noemt hij de knecht des Heren. En als je dat leest, dan zeg je ja, je kunt zo de figuur van de Heer Jezus uit al die versen afleiden. Maar weet u wat dan ook het bijzonder is? In de hoofdstukken daaromheen wordt Israël als volk ook knecht des Heren genoemd. Dus Jezus heet knecht des Heren in expliciete zin en het volk Israël. En ik zal u eens een paar versen voorlezen uit Jesaja 42. Er staan vier van die hoofdstukken in 42, 49 en 51 en 53. Nou, dan lees ik u eens een paar versen voor uit 42. Zie mijn knecht, met een hoofdletter, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie ik een welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. Dus niet alleen Israël, Jezus was er ook voor de volkeren. Hè? Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Wat is dat toch bijzonder, hè? Als wij ons wel eens voelen als een kwijnende vlaspit of een half gebroken rietstengel, moet je maar denken aan deze verse waar Jezus er juist voor jou is. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen, niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht. En op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. De kustlanden, dat zijn alle landen op aarde die aan zeeën of oceanen grenzen. Dat zijn dus eigenlijk alle landen in de wereld, want eigenlijk alle landen grenzen wel eens aan een zee of een oceaan. En deze landen, zegt Jesaja, die zullen wachten op het wetsonderricht van de knecht des Heren. En Jezus, dat weet u, toen hij op aarde was, toen heeft hij alleen gepreekt aan Israël. En nog één keer aan die vrouw uit Sidon, maar verder niet. En, maar als hij naar de hemel gaat, dan zegt hij tot zijn discipelen, verkondig mijn koninkrijk tot aan de einde der wereld. Maar als Jezus terugkomt, dan komt hij, en dan zei de engel Gabriel ook al tot Maria, uw zoon zal zoon van de Allerhoogste heten en hij zal zitten op de troon van zijn vader David, dus in Jeruzalem. En als Jezus neerdaalt en weer komt in alle goddelijke glorie, zal hij zitten op de troon van zijn vader David. Hij is eigenlijk een telg uit dat Davidische koningshuis. Hij is de Davids zoon bij uitnemendheid. En zijn koninkrijk zal hij verkondigen zoals hij toen destijds overal predikte. Zo zal hij dan in nog veel grotere mate zijn wetten, hè, en daarmee laat je al zien dat hij koning is, een koning mag wetten uitvaardigen, op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Dus de volkeren van deze wereld zullen dan aan het einde der tijden uitzien naar dat wonderlijke onderricht dat vanuit Jeruzalem over de hele wereld gaat. En kijk, en ook in Jesaja 53, nou dat lezen we nog wel eens misschien met avondmaal, daar staat ook, nochtans onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. He, hij was de man van smarten. En als je ziek bent en lijden moet, dan moet je ook aan deze teksten denken. Jezus droeg ook deze ziekte voor mij. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij alle dwaalden als schapen. We wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Nou, zie je, dat is de knecht des Heeren. Hij droeg de straf. Hij droeg de zondelast van zijn volk, maar ook van de hele wereld. En omdat het volk Israël knecht des Heeren wordt genoemd, in al haar goddeloosheid, want Israël heeft eeuwenlang God de rug toegekeerd. Ze werd nog erger dan heidens volk, zegt Jeremia wel eens. En daarom werden ze ook in ballingschap weggestuurd. Maar God brengt vandaag de dag zijn volk terug. En God gaat ook met Israël zijn weg. Maar Jezus is in zeer persoonlijke zin ook de knecht des Heren. En als het volk knecht des Heren wordt genoemd en Jezus, dan zie je, kun je het afleiden, Jezus werd niet voor niks geboren uit Israël, uit Maria, Joodse ouders. God heeft zich in Christus volledig geïdentificeerd met het volk Israël. En Jezus heeft alles wat het volk aan zonde en ongerechtigheid gedaan heeft, heeft hij gedragen. Hij heeft de drinkbeker volledig gedronken. Als Jezus daar knielt in de hof van Gethsemane, dan smeekt hij: Vader, neem deze beker van mij weg, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. He? Die drinkbeker van het lijden, Jezus zag er natuurlijk vreselijk tegenop. He? En het is een beker, want in vroegere tijden werden misdadigers wel eens, ja, dan werden ze getrakteerd op een gifbeker. En als ze die gifbeker dronken, dan stierven ze een paar uur later. En daar komt dat dan ook vandaan. Maar Jezus drinkt de lijdensbeker vol van de zonden en de ongerechtigheden van de wereld, maar ook de verwondingen. Want wat kunnen wij lijden aan deze wereld? Wat lijden de mensen uit Oekraïne nu weer onder het vreselijke oorlogsgeweld? In alle eeuwen hebben mensen geleden aan oorlogen, uitbuiting en aan het gedrag naar elkaar. Mensen zijn vaak wolven voor elkaar, onbetrouwbaar en noem maar op. Dus al die ongerechtigheden zaten in die beker van het lijden en Christus heeft die beker gedronken. Hij heeft zich vereenzelvigd met Israël. Daarom komt Israël nu ook terug uit de ballingschap. Maar hij heeft zich ook geïnteresseerd met de wereld, met ons. Mijn zonde heeft hij gedragen. En zo is het kruis op Golgotha één grote wisseling van ruil. Voor hem de vloek en voor mij de zegen. Voor hem de striemen. En dan staat er ook: in zijn striemen is ons genezing geworden. Daarom mag ik ook, als ik ziek ben of lijd aan dit of dat, mag ik naar hem toe en zeggen: Heer, u bent ook daarvoor gestorven. Hè? En voor mijn zonde, voor hem de straf en voor mij de genade. Hij kreeg een doornenkroon en ik zal eenmaal een gouden kroon mogen dragen. Hè? Ik zal als koning met hem mogen heersen. Dus al het erge heeft Christus gedragen, opdat wij gezegend zouden worden. Hè? Het kruis is één grote wisseling van ruil, van vloek naar zegen. Voor hem de vloek en voor jou de zegen. Dat is de grote betekenis van het kruis op Golgotha. En als het dan Pasen is, dan zegt God: ja, er is vergeving van zonde. Mijn zoon droeg het. Ik zeg er ja en amen op. Op de paasmorgen zegt God via zijn zoon Christus: al wie lijdt aan wat dan ook, ik zeg er ja en amen op, want mijn zoon heeft alles geleden. Alles. God zegt op de paasmorgen ja en amen op alles wat Jezus op Goede Vrijdag gedaan heeft. En weet u wat dan ook zo mooi is? God is een persoonlijk God. Daarom noemt de Bijbel God niet voor niks de God van Abraham, Isaac en Jacob. Persoonlijke mensen. God heeft Abraham uitgekozen, David, de profeten. Hij kent jou door en door. En daarom vond ik het ook zo prachtig bij die lezing uit het Johannesevangelie. Als de discipelen naar het lege graf gaan en ook die beide Maria's. Nou, we hebben gelezen wat er dan gebeurt. Maria die is ook helemaal kapot. Hè? Bij haar waren 7 boze geesten uitgedreven. Jezus was voor haar dé verlosser. Die kwelgeesten waren weg. Zij kon opnieuw beginnen te leven. En dan is hij plotseling dood. Alles wordt stuk geslagen. Ook de discipelen, ze waren kapot. Wat moesten ze nou doen met hun verdere leven? Ze waren wanhopig, vertwijfeld. Hè? Ze zaten nog in die bovenzaal in Jeruzalem, maar waar moesten ze heen? Terug naar huis. Ze maken vreselijke dagen door en zo gaan ze naar die rotstuin met het graf. En dan ontdekken ze tot een grote ontsteltenis, het graf is leeg. En weet u wat dan zo bijzonder is? Jezus staat hun daar al op te wachten. En Maria, die zocht het lichaam van Christus, die zocht het dode lichaam van Jezus. Maar Jezus zocht de levende Maria. He? Dat is het verschil. Jezus zoekt ons op. Hij ziet onze twijfel, hij ziet onze vragen. En als jij hier vanmorgen ook zit of naar ons luistert en je hebt vragen van dominee, hoe kan dit nou en hoe kan dat dan? Dan moet je weten dat Jezus jouw vragen al lang van tevoren kent. En hij komt jou vanmorgen tegemoet in deze dienst. En hij wil jouw vragen, jouw twijfels ombuigen in grote zekerheid. En dan hoeft u maar één woord te zeggen. Maria. Maria, gewoon haar roepnaam. En dan schrikt ze op, want ze dacht dat het tuinman was. Heer, waar hebt u dat lichaam gelaten? En zeg me dan, als u het weggelegd hebt, waar u het neergelegd hebt, dan kan ik het ook weer meenemen en opnieuw begraven. En dan is het Maria. En dan herkent ze die stem. Een schok door haar heen en ze snelt naar hem toe en ze pakt zijn voeten vast. En dan zegt Jezus, nee, hou mij niet vast, Maria. Zeg tot mijn broeders, ga naar Galilea en daar zullen we elkaar weer ontmoeten. De tocht moet verder. Maar weet u wat dan zo mooi is? Jezus zocht Maria op en hij zocht Petrus op. En hij zocht diezelfde morgen de Emmausgangers op, toen ze onderweg waren. Ook helemaal stuk en vertwijfeld. En hij gaat bij hun thuis eten en dan herkennen ze hem. En even later staat hij bij de discipelen. He? Hij staat bij de discipelen in die kamer. Hij breekt dwars door muren heen. Jezus had namelijk een verheerlijk lichaam gekregen. En altijd, dat zie je met al die paasverhalen, ook Thomas, hij komt de twijfelende, zoekende mens tegemoet. En als je hier dus met vragen zit vanmorgen, ga ermee naar Christus en zeg, Heer, help alsjeblieft mijn vragen op te ruimen. Want ik wil zekerheid hebben, ik wil kunnen juichen voor u. Jezus leeft en ik met hem. He, zoals Psalm 139 ook zo prachtig zegt, Heer, u kent mij. U kent mij zitten en mijn opstaan, mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Nou, is het mooier, hè? Jezus, God kent ons al in Christus vanaf de geboorte. En zoals een baby al in een moederschoot de stem van de moeder hoort, en als een baby geboren wordt, herkent ze die stem. En als ze aan de borst ligt, dan weet ze helemaal, ik ben veilig aan moeders borst. Ze herkent de stem van de moeder. En zo is het ook de stem van God. Hij kent jou door en door. En God heeft jou geschapen. Hij roept jou bij name. En jij mag bij hem thuiskomen, ook vanmorgen. Neem dat ter harte. En dan mag je er altijd op vertrouwen dat Jezus jou niet laat rondtobben. In al je twijfel, je opstandigheid misschien. Misschien dat je vreselijk moeilijk hebt in je leven, dat je denkt, waarom moet ik nou zo'n moeilijke weg gaan? God wil je helpen bij al die vragen die je hebt. Ik moet denken aan een jonge man, het was vorig jaar november. Ik werd opgeweld door een jonge man uit Morel Jussens. Ik ken hem heel goed. Ik heb hem destijds ook nog getrouwd, net zoals ik Frits getrouwd heb, 30 jaar geleden. Zo had ik die jongeman ook getrouwd en een paar kinderen van hem gedoopt. En die zei, dominee, mag ik wat vragen? Hij zei, ik ga elke morgen naar Terschelling in de bouw met timmerman, zoals u weet. Maar mijn collega, die moet zo vaak de hamer en de zaag neerleggen en tegen zijn baas zeggen, ik kan niet verder. Ik heb weer zo'n barstende koppijn. Ik ga naar huis. En hij zegt, dominee, de dokters die weten ook niet goed raad met hem. Mag ik hem naar u toe sturen? Ik zei, nou, stuur hem maar. Dus een week later, het was op een maandagavond, vlak na het journaal. En er staat een jonge man op de stoep. Nou, en ik zeg, kom verder. Nou, hij zegt, ja, het is 9:30 nou, maar ik moet wel om 9:30 weer weg, want ik moet mijn vrouw ophalen uit Damwoude. Nou ja, had een uurtje de tijd. Ik zeg, nou, geeft niks, kom verder. We stellen ons aan elkaar voor. En ik heb verteld wie ik was, mijn roeping, sinds mijn pensioen, dat ik over de wederkomst moet spreken en over Israël. En dat ik de zieken de handen moet opleggen tot genezing. En gisteravond ook nog gedaan in een oude kippenschuur in Bakkeveen. Waar ook met 40 man prachtige avond gehad. En overal zie je mensen bij elkaar komen in Nederland. Hè? In kroegen, in kippenschuren, overal. Kerken worden afgestoten en overal zie je nieuwe groepen christenen bijeenkomen. Hè? Een wonderlijk iets. Hans Maat die vertelde dat ook. Hij zei, Maas, ik kom op honderden plekken in Nederland en overal beginnen nieuwe vuurtjes te ontsteken. Hè? God is een wonderlijk werk aan het doen. Nou, en die jonge man die kon dus bij me en hij zei, ik zei, joh, wat scheelt er nou aan? Nou, zei hij, ik heb zo'n hoofdpijn al vanaf mijn 12e jaar. En ik zeg, hoe oud ben je nou? Hij zei, 40. Ik zei, man, 28 jaar al geplaagd door hoofdpijn. Ik zei, wat moet jij dan een moeilijke puberteit gehad hebben en later ook. Ik zei, jij zult ook wel eens depressief geweest zijn. Ja, zei, ben ik ook. Dan lag ik weer uren op bed. En dan ben je een jonge vent hè, van 20 jaar en je ligt er maar op bed en je kunt niet voetballen en niks en niet. Ik zeg, en dan word je ook nog bedreigd door ontslag. Want als jij zo door blijft gaan, dan kan jouw baas jou ook niet meer gebruiken. Ik zeg, maar heb je misschien een tumor in je hoofd? Nee, zei hij, want ik heb nog net de laatste MRI-scan al gehad. En ze kunnen niks vinden. Dus dokters die staan ook, jongen, we kunnen je niet helpen. Ik zeg, er is er maar één. Ik zeg, want ik kan jou ook niet helpen. Er is er maar één die jou kan helpen, dat is Jezus. En ik had 's morgens natuurlijk ook al gebeden, Heer, als die jongen vanavond komt, of jonge man, wat moet ik dan zeggen en wat is er eigenlijk met de man aan de hand? En toen had de Heer gezegd, het is een complexe zaak, maar leg hem de handen op in mijn naam en ik zal hem genezen. Maar breng hem tot mij. Nou, dat begreep ik niet goed, want ik dacht, ja, hij komt naar mij toe, hij zal christen wezen, dus breng hem tot mij. Ik dacht, nou, vreemd, maar toen zei ik tegen die jonge man, ik wil voor je gaan bidden, maar geloof je ook in Jezus? Of ben je gelovig? Nee, zei hij, ik ben niet gelovig. Nou, en ik had nog 10 minuten, een kwartiertje. Ja, dat gaat het brengen natuurlijk, hè. Ja, en ik zei, weet je wat, ik ga jou eerst het evangelie vertellen. Nou, in grote lijnen het evangelie uitgelegd en toen zag ik zijn ogen al zacht worden. En ik legde grote lijnen uit en wie Jezus is, ik zeg, kun jij nou je leven ook geven in de handen van deze Jezus? En toen zei hij, ja, vooruit, ik doe het. Ik zei, nou, dan gaan we hier knielen. Hier, het was bij ons in de voorkamer, bij de bank. Ik zeg, dan knielen we neer bij deze bank. Ik leg jou de handen op, corona of wat dan ook. Daar stap ik dan overheen. Ik ga voor je bidden. En zeg mij maar na, want hij had natuurlijk nooit gebeden. Ik zeg, nou, heb ik het zondagsgebed met hem gebeden. Zeg mij maar na, zin voor zin. En toen daarna heb ik hem de handen opgelegd en de kwaal verbroken. Ik zeg, maar, ik zei, de Heer heeft wel tegen me gezegd, je zult vanavond niet genezen, maar wel in de dagen die komen. Nou, zo hebben we gebeden en ik zeg, hij stond op en ik zeg, voel je nou ook wat? Ja, zei hij, zo'n vreemde rust komt er over me. Ik zeg, nou, dat is nou de Heer Jezus die in je hart komt. Hè? Hij komt al binnen bij je met zijn geest en zijn liefde. Ik zeg, ga nou maar gewoon naar huis en je zult genezing ontvangen. Weken later, ik had zijn kameraad weer aan de lijn. Ik zeg, hoe is het nou met die collega van jou afgelopen? Nou, zei die dominee, geweldig, geweldig. Hè? Dus die jongen die kwam die avond tot geloof. En in de dagen daarna, die hele hoofdpijn weg. Hè? Nou, een zulke soort wonderen. Ik bedoel, en zo gaat God met ons allemaal zijn weg. En voor God is geen wonder te groot. En gisteravond liet ook een vrouw, een moeder die kwam, ik was uitgepreekt, kwam naar voren. Ja, ze zegt, ik wil ook een getuigenis geven. Mijn zoon is van de week genezen, want die jongen had een kippenborst. Die waren aan de avond van Tom de Wal gegaan in Drachten. En die jongen had een borstverminking, waarbij die ene borst helemaal wel 8 centimeter meer naar voren stak dan de andere. Hij werd in een tel genezen. Dus helemaal een gezonde borst gekregen, jongen van 16 jaar. Je zag hem springen van vreugde op het podium. Hè. Ja, God doet altijd nog wonderen hoor. Ik was in januari in Gariep, moest ik preken en toen kwam na afloop een oudere man naar me toe, mondkapje voor. Hij zei, mag ik even wat zeggen? Ik stond er met de ouderlingen en de diakenen. Hij zei, weet u nog dat u vorig jaar in augustus bij ons gepreekt hebt? Nou, ik wist het niet goed meer. En uiteindelijk daagde dan wat. Hij zei, en toen hebt u voor ons gebeden. Ik zei, ja. Ik ben met die man in de kamertje apart gaan zitten, want hij had heel wat nood op zijn lever. Hij zei, mevrouw is ernstig ziek, maar die ligt thuis. Die kan er niet komen. Ik zei, dan gaan we voor die vrouw voor jou bidden. Best. Hij zei, bid ook voor mij, want ik markeer ook iets ernstigs. Nou, Toen kwam die man een half jaar later bij me in die consistoriekamer. Hij zei, weet u, en achter zo'n mondkapje en aan het Fries, ik verstond er eigenlijk niks van. Ik zeg tegen die ouderling, man wat, hij ging weer weg. En hij brulde nog, 18 augustus. Nou, ik dacht, wat was dat? Toen zei ik tegen die ouderling, wat was dat nou dat die man zei? Hij zei, dominee, hij wil zeggen, op 18 augustus was u weer in Carib vorige zomer. Hebt u voor die vrouw gebeden en werd diezelfde dag genezen. En hij kwam van de week met een prachtig bericht bij de dokter weg. Nou, dat moest hij even zeggen. Nou ja, hè. Kijk, hè. En zo, zulke dingen, mensen, ik maak ze niet elke week mee, maar toch wel regelmatig. Hè. En dan zeg je, we hebben een levende God. Hè. We hebben een levende God. Ga met al je noden en je vragen naar Jezus toe. Hij kan het oplossen en hij wil het. Soms moet je wel eens een hele lange weg gaan. Ik weet het ook, je hebt soms genoeg vragen waarom. Hè. Tuurlijk, heeft elk mens. Maar God wil jou helpen. Absoluut. Dus als er na afloop dat je zegt, dominee, ik wil zo graag gebed voor mezelf of voor een kind. Of, nou kom rustig na afloop, er is geen koffie drinken, maar ik heb de tijd voor je om voor je te bidden. Hè? Ik heb deze wonderen even verteld om je geloof te versterken. Dat het geloof er niet alleen maar is voor je koppie, maar ook voor je problemen. Hè? Daar is Jezus ook van naar het kruis gegaan. Hij heeft die hele beker gedronken tot de laatste druppel voor je zonde, maar ook voor je wonden en je pijn. Dat is de opstanding. Jezus leeft en ik met hem. Halleluja. Amen. Dan gaan we nu zingen uit Johannes de Heer, 836 op die heuvel, daar ginds. Dan zingen we nog een lied uit Johannes de Heer. Ik wil zingen van mijn heiland. Broeders en zusters, we willen overgaan tot de dankzegging en de voorbeden. We willen ook bidden voor de familie van Trienke van de Veen, voor haar man en kinderen. Trienke is overleden van de week. Aanstaande woensdag zal de begrafenis plaatsvinden. En we willen bidden voor Klazien, want morgenmiddag komen de schoolkinderen hier weer en die krijgen een Bijbel uitgereikt. En laten we bidden dat dat ook heel gezegend gaat worden in de levens van deze jonge kinderen. Vader in de hemel, wij komen samen tot u. We willen u danken, Heer, voor dat geweldige feit dat u niet in het graf bent gebleven. Dat wij geen dode Heer aanbidden, maar een levende Heer. Dat u Gods Zoon bent in alle heerlijkheid. Dat u verrezen bent aan dood en graf. En dat wij daarom ook de zekerheid hebben dat ook wij eenmaal zullen ontreizen aan dood en graf. En dat we in uw heerlijkheid mogen komen in het vaderhuis met zijn vele woningen. Heer Jezus, u droeg de straf voor ons. voor Israël, voor de wereld. Hoe groot is uw liefde voor deze gevallen mensheid. U gaat deze stervende wereld redden, Heere. En als u terugkeert tot de wolken van de hemel, gaat u de aarde schoonvegen. In goddelijke kracht en glorie. En alle goddeloosheid gaat u verwijderen. En ja, Heer, daar zullen wij met u als koning heersen op deze wereld. En ja, Heer, er komen nog moeilijke tijden, maar ook een prachtig perspectief. We mogen uitzien naar u, de redder en de volleider van het geloof en van deze wereld. Dat we onderweg zijn naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heer, dank u voor die hoop die u als God aan ons christenen geeft. We willen ook bidden voor de mannen en kinderen van Trinken van de Veen, die deze week gestorven is. We bidden u voor de begrafenis komende woensdag. Heer, laat het een goede dienst mogen worden. Een dienst waarin het evangelie wordt verkondigd, ter bemoediging en troost. Laat het een hele gezegende dienst mogen worden. En wilt u al degenen die achterblijven troosten, Heren, zoals gij alleen maar troosten kunt. We willen bidden voor morgenmiddag, Heer, als hier weer 15 kinderen in deze kerk samenkomen om een prachtige Bijbels mee te nemen naar huis. Heren, wilt u dat werk zegenen. Zegen Klazien en de anderen, geef gij ze de woorden die ze mogen spreken, dat die woorden mogen blijven klinken in de harten van deze jonge kinderen en misschien zijn ook de ouders erbij. Heren, zegen datgene wat hier morgenmiddag gaat gebeuren. Heer, we zijn een kleine gemeenschap hier in de Boelerslaan, maar we bidden u dat uw licht blijft uitstralen in deze donkere wereld en deze donkere omgeving. Heren, ontsteek gij nieuw licht. Stromen van zegen komen als plasregens neer. Heren, we bidden u dat ook hier in de Boelerslaan nieuw licht, nieuwe zegen gaat komen. Dat vragen wij van u om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nog zingen met elkaar, kronen met gouden kroon en u zij de glorie. En ik stel voor dat we dat ook staande doen. zuster, zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Ik zou zeggen, ga dan nu heen in vrede. En dan zal ik de zegen uitspreken en dan wil ik u vragen na de zegen nog even te gaan zitten, dat de collecte even gehouden kan worden. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede. Amen. Organist, hartelijk bedankt voor je fijne spel.